Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Goedenavond, welkom bij WK Praat op 6 december. De kwartfinales zijn bekend van het WK in Qatar. Vandaag werden de laatste twee wedstrijden gespeeld. En we gaan erover praten met een zeer goede bezetting. We hebben Bram van Polen, de Pepe van de keukenkampioen-divisie.
Mooi. Ja, nou ja, hij is nog 2 jaar ouder, hè?
Ja, maar ja, hij is op 1 na oudste speler op het WK. Ja, we weten... Ja, Chris ging het weer verklappen. Maar de oudste
ik
is...
Raadde hem.
Jij raadde hem.
Ja, Hutchinson.
Atiba Hutchinson. Weet je wie de oudste speler is van de keukenkampioen-divisie?
Ja, ik vrees dat ik dat ben. Nee,
Harris. Nee, want jij bent dus nummer 2.
Ja, Medunjanin. Ja.
Harris Medunjanin, ja. De oudste. En we hebben aan die kant van de tafel zeer sterke bezetting. Christian Wielaert en Hans Kraaij junior. Maar niet de sterkst mogelijke bezetting, helaas.
Je had mij er niet bij willen hebben, merk
ik. Jawel, ik wil je er wel bij hebben, Hans. Maar er is één iemand die vaker komt in WK praat met het meeste verstand van voetbal. Wie denken jullie dat het is?
Christian Wielaert.
Nee. Ja, ik denk Hans, maar...
Nee, jullie zijn het dus helaas niet. Er is één iemand die heeft er echt heel veel kijk op.
Mark van Rijswijk.
Nee.
Kees.
Ja. Nee.
Ja, dan geef ik het op, hoor.
Kenneth.
Nee. Karim El Amari.
Oh.
Want die heeft gisteren gezegd... Spanje is beter voor Marokko. Ja, ik heb werd die uitgelachen door Kenneth.
Ja.
Vond ik ook schitterend.
Ja.
En Portugal moet zonder Ronaldo spelen.
Ja.
Heeft hij allebei gezegd.
Ja.
En nou ja, het blijkt dat Karim het meeste verstand heeft. Dus ik wil jullie niet tekort doen, heren. Maar dat wilde ik alleen even zeggen.
Zullen wij eventjes heel zachtjes klappen voor Karim?
Ja, ja, dat is hem.
En Sofyan Amrabat heeft ook wel eens verteld... als hij gevraagd werd over zijn ontwikkeling en noem maar op... waar dat vooral in zit. Is dat hij zoveel aan Karim El Amadi heeft gehad... bij het nationale elftal over de jaren.
Leermeester.
Ja.
Dat is wel echt heel erg leuk.
Ja, dus alle eer komt Karim toe.
Je ziet hem nog meer, dat hij het zelf ook gewoon... niet bevestigen eigenlijk.
Nee.
Hij zegt er niks over. Nee, ook vandaag weer zat hij bij de NOS. Hij zegt helemaal niks over. Ja.
Krijgt de credits wel, maar...
Ja.
Karim is een hele leuke, ingetogen jongen.
Zeker.
Toch?
Zeker. Dat wilde ik even benoemd hebben. Straks gaan we... verheug ik me zeer op. Jullie gaan jullie favoriete speler van het toernooi bekendmaken. Tot nu toe. En je favoriete team. Mbappé mag niet. Ik wil niet de beste speler worden, maar je favoriete speler. Okay. Dus ook niet het beste team. Ja, je mag best Brazilië zeggen, maar ik wil gewoon waar jullie het meeste plezier aan beleven. Dus als jullie het nog niet hebben, denk er nog even over na. En denk er thuis ook even na van wie is nou de speler waarvan ik het meeste plezier aan beleef. Dan gaan wij even terugblikken op Marokko tegen Spanje. Bram, hoe heb je daar naar gekeken?
Nou, ik heb wel echt genoten van Marokko. In de zin van hoe zij het Spanje bijna onmogelijk maakten om te voetballen. En ze hebben er echt een vechtwedstrijd van gemaakt. Als je op een gegeven moment, ik zag die Gavi en die Pedri, nou die gasten, ze hadden een blauw-wit nu aan, maar die waren helemaal groen gewoon allebei.
Ja.
Die hebben ze echt aan alle kanten lopen schoppen. En, maar goed, dan vind ik wel dat je ze tekort doet, hoor. Maar ik, alle complimenten ervoor. En dan dat ze uiteindelijk, het leek al wel, voordat überhaupt die penalties begonnen, alsof ze hadden gewonnen. Het leek alsof Spanje daar al een tik had gehad dat ze bijvoorbeeld al kansloos waren met die penalties. Want dat sloeg nergens op.
Nee. Wat een heerlijk gevecht was het, Hans.
Ja, dit is... dat wij ons een klein beetje ergeren met z'n allen, denk ik... aan Nederland de eerste 4 wedstrijden, 3 in de pool... en dat we zo defensief... zo ongelooflijk kunnen we genieten van de passie... de afstanden die kort zijn bij Marokko. Ze gooien ze scheuren hun wenkbrauw open. Die size, die scheurt gewoon zijn hamstring... kan bijna niet anders en die gaat weer door. En zonder mensen in elkaar te schoppen... hebben ze gewoon zoveel ballen veroverd, ballen weggekopt. Ja, ik vind het echt bewonderenswaardig. En als ik één ding mag zeggen wat ik het allermooiste vond... en ik hoop niet dat ik het gras voor jullie voeten weg... maar is dat Appie Nouri, het shirt van Appie Nouri, 34... dat was het eerste wat ze in de feestvreugde in de kleedkamer allemaal toonden. Ah, dan heb je wel chic, vind ik, hoor. Er is heel vaak, zijn er dingen, hè, de rellen na afloop in Nederland niet chic. Maar zij hebben wel chic, dat Marokkaanse elftal.
Ja, nee, daar kan het elftal niks aan doen dat er hele.
Nee. Daarom, ik vind het. Ja, dan heb je klasse.
Ja, nee, Chris, het was best een interessante wedstrijd, omdat Spanje gewoon. Die bleven maar hetzelfde doen. En je zit je echt voor de tv achter te vragen. Wat bezielt ze?
Ja, twee dingen vallen eigenlijk op. Dat ze alle twee hetzelfde blijven doen. Van de kant van Marokko. Je weet, 4 jaar geleden hadden ze ook hele goede spelers. Dus ze hebben al vaker een generatie gehad met hele goede spelers. En soms laten ze ook hele goede dingen zien. Maar je wist ook altijd, een rode kaart ligt zo om de hoek. Gepassioneerd en soms overemotioneel. Maar ook heel veel goede voetballers aan de bal. Die dan ook wel eens op een gegeven moment de tactische discipline vergeten. En zelf met individuele klasse een wedstrijd willen beslissen. Waardoor het uit elkaar valt en je een tegengoal krijgt. En dan kon het ook misgaan. En nu zag je, niet 90, maar 120 minuten lang, dat al die spelers en ook die vervangers die erin kwamen, die bleven gewoon in het systeem spelen, in de afspraak spelen. Ik vind altijd, je kunt heel veel zeggen over trainers, maar je bent niet bij alle trainingen. Wat kun je zeggen over hoe goed een trainer is? Eén ding kun je wel aflezen.
Dat een goede trainer is.
Hier staat een stempel van een trainer. Spelers verzinnen niet zelf, laten we zo gaan spelen. Dat kan niet. Daar moet iemand boven staan die dat neerzet, die dat controleert, die dat handhaaft. Ook met jongens misschien die dat automatisch minder makkelijk zouden
doen. Weet je wat ook zo leuk is?
Het zat zo goed in elkaar.
Het is ook nog een leuk feentje volgens mij.
Ja. Die bondscoach.
Hij is met die jongens. Ik kan zijn achternaam niet uitspreken.
Regragui, geloof ik. Maar goed, je moet ook je spelers ervan overtuigen. Hè. Dat is misschien nog het meest knappe. Ook een Ziyech die terughaalt en... Weet je, die heeft hij allemaal wel. Die staat ook een 9 van de 10 keer gewoon naast zijn rechtsback te verdedigen. Ja. Ik vind dat.
Was nu ook weer de man met op 1 na meeste balveroveringen. Meestal was het natuurlijk Amrabat. Maar dat geeft wel aan hoeveel verberg hij ook verzet. En over Spanje, daar vroeg je eigenlijk naar. Wij weten hoe ze willen spelen. En dat is natuurlijk prachtig. Maar je weet ook dat in wedstrijden, als er dan een goal valt na 20, 30 minuten, de tegenstander komt een beetje uit de schulp. Tikken ze er doorheen, kan het ook zo 6-0 worden. Maar je weet ook, en dat hebben we andere toernooien ook gezien, als die goal uitblijft, dan kan het ook heel lang 0-0 blijven. En dan krijg je zo'n wedstrijd als vandaag. Nee. En wat ik dan op vind vallen, de laatste 5 minuten van de verlenging gaan ze een beetje opportunistisch spelen. En ze krijgen in die 5 minuten eigenlijk meer kansen dan in die 115 minuten ervoor.
Ja. Maar ze brengen dus, dat wou ik zeggen, ze brengen Morata in. Dat is de enige aanvaller die kan koppen. Ik denk 20 minuten voor tijd. Zoiets. Ja. Vervolgens krijgen ze aan de linkerkant 2 corners achter elkaar. Net als hij erin is. Ze hebben nog geen kans gecreëerd met dat breien en dat pielen. Gooi dan die corner voor de goal. Zoals de laatste 8 minuten gevaarlijk zijn geworden. Nee hoor. Komen weer uit bij de centrale verdedigers bij een corner. En dan breng je Morata in. Ja, daar zou ik als trainer zijnde helemaal gek van worden. Tenzij je het als trainer zijnde oplegt.
Ja, ik vond het ook wel bijzonder hoor, dat hij niet met Morata begon. Met name, hij had er natuurlijk al 3 in liggen. Zijn idee waarschijnlijk met een Asensio die iets uitzakte. En dat je dan met lopers eroverheen vanuit het middenveld die gasten kon slopen. Maar je merkte met de paar keer dat ze er wel doorheen kwamen. Dan mist hij echt bezetting voor de goal. En dan was met name met Morata te zien.
Nou, wat jij zegt, het is ook wel heel erg mooi. En dat zal best ouderwets klinken. Maar die Asensio, die zakte elke keer, wat jij zegt, het middenveld in. Maar er is geen centrale verdediger die ook maar 1 seconde denkt dat hij even door moet dekken. We gaan niet doordekken. Nee. We blijven lekker hier. Ja.
Stonden allemaal lekker op 10 meter van elkaar en linies kort. Maar het is ook, hij heeft het wereldrecord middenvelders opstellen verbroken vandaag, toch? Luis Enrique. Want hij speelde eigenlijk met
Llorente is ook een middenvelder.
Ja. De aanvallers waren eigenlijk ook allemaal middenvelders. Ja. Olmo, Torres en Asensio. Ja, maar ook achterin Rodri, middenvelder.
Maar de eerste helft, dat vind ik dan heel raar. Dan moet jij mij vertellen, jij bent trainer. Hoe een trainer denkt dan. De eerste helft zie ik 4 verdedigers staan. Nou is de Llorente al een halve middenvelder. Dan komt Pedri op de rechtsbackpositie om op te bouwen. Omdat hij daar vrij in de bal kan komen. De Llorente die is meteen weg. Die gaat meteen als een soort buitenspeler spelen. Dan gaat het mis. En dan komt die Boufal tegen Pedri. Ja, die Pedri kan dat niet verdedigen. Die jongen die gaat er 2-3 keer zo
een lekkere speler.
Kan zo gevaarlijk worden. Maar wat is dan de gedachte erachter om dat zo te doen? Als je zoveel goede voetballers hebt in je hoofd.
Of het nou de keukenkampioenenvisie is of het WK. Als je tegenstander geen druk zet en die spelen maar met 1 spitsie. Dan snap ik nooit waarom middenvelders uitzakken. Dan speel je 3-1 of 4-1. Ja, dan kunnen die centrale verdedigers toch prima af. Als jij gewoon aan de bal bent, Bram, en de tegenpartij zet geen druk en dan komt de middenvelder die zak uit, wegwezen.
Ja.
Ja,
ja eens. Ja, je wil ze achter die spits, achter die linie, daar wil je je middenvelders aan gaan spelen. Want die kunnen dan daar het spel gaan versnellen. En dat heeft niet zoveel zin inderdaad.
Frenkie doet dat ook wel eens, hè? Ja, die als doet ze geen, gewoon ja. daar halen.
Worden denk ik onrustig. Ja.
Ja, maar de laatste wedstrijd niet meer. Dat is duidelijk dat hij daar op zijn vinger is getikt. Hè?
Dat, of sinds de Roon er is dat ze hier mag gaan.
El País was vernietigend, de krant van Spanje. Die zegt, Spanje zit aan de drugs. Dat betekent balbezit om het balbezit. De bal hebben om ermee te pronken zonder te beseffen dat je mijn doel moet zien te krijgen.
Zeiden ze niet naar Costa Rica?
God. Nee, dat klopt. De ploeg is heel goed in het behouden van de bal, maar uiteindelijk beweegt hij zonder dat ze weten wat ze ermee moeten. Je kunt drugs gebruiken met een doel, bijvoorbeeld verlichten van de pijn. Maar op een gegeven moment vergeet je het doel, gebruik het alleen maar omdat de pijn toeneemt als je het niet doet. Door liefde, door vrienden, door werken en door voetbal. Dat heet de verslaving. En Spanje is verslaafd. Het wordt angstaanjagend als ze het vergeten. Het is alsof een man naar een etentje komt, zegt dat hij alleen wil praten over onderwerpen waar hij verstand van heeft en de hele avond zijn mond niet meer houdt. Je verveelt je dood.
Een beetje de Willem Vissers van Spanje is dit. Dan doe ik Willem tekort, sorry.
Ja, maar het is bijna ziekelijk, die verslaving aan balbezit.
Ja, eens, maar goed. Na Costa Rica was iedereen loven natuurlijk. Ja. Alleen, ik heb toevallig vorige week in Spanje die wedstrijd mogen bekijken, want we waren daar op trainingskamp. Dat was tegen Japan. Maar ik vond tegen Japan ook al bijna hetzelfde verhaal als met Marokko. Die zakte ook behoorlijk in. En Spanje kwam er eigenlijk ook niet doorheen. Maar ik moet zeggen, die Spanjaarden daar, die maakten ze op dat moment niet zo erg druk om.
Had jij het idee dat ze tweede wilden worden? Daar zijn ook beelden van dat er gesproken wordt aan de kant die laatste 10 minuten. Geloof jij daarin?
Nee, geloof ik niet.
Nou, waarom dan eigenlijk? Nee.
Nou ja, omdat ze waarschijnlijk dachten
dat ze tegen Marokko zouden komen.
Dat Marokko makkelijker zou zijn dan Kroatië.
Dat is mooi afgestraft.
Precies. Als dat zo is, daar hou ik wel van. Dat echt zo is, maar ik denk niet dat... Dat ging de laatste kwartier, was het bijna duidelijk, toch? En toen kwam, net op het moment dat bekend zou worden dat je tweede wordt, speel je tegen Marokko. Toen ging Enrique naar de kant en hij zei dat tegen 2 spelers. Maar je kan dat nooit tegen 11 spelers zeggen, toch?
Nee, maar die kunnen het wel doortellen natuurlijk. Ja. Maar het is ook wel, het is ook best ingewikkeld allemaal.
Ik denk dat Spanje en Kroatië zijn 2 voetballende ploegen, toch? Dus ik denk dat Spanje liever een Kroatië had getrokken.
Ja, en bovendien was het echt iets van de slotfase. Want op een gegeven moment stond Costa Rica natuurlijk voor Spanje er zelf uit.
Wat was het, 50 minuten? Of
ja, precies. Dus, maar we hadden het er net over. Het werkt goed als ze snel op 1-0 komen, Spanje. Dan tikken ze iedereen
precies,
weg.
Ja,
als zo'n wedstrijd als deze, dan loopt het niet. Maar hoe knap is het, Bram? Want Marokko heeft die trainers net nieuw. Die hebben niet kunnen trainen wekenlang. Dat je zo gedisciplineerd al zo kan spelen na, wat is het? 3 wedstrijdjes.
Nou ja, dat is niet zo moeilijk.
Of is het niet zo moeilijk?
Nou ja, ik denk als je je overtuigt met beelden en je gaat daar continu mee aan de slag op trainingen. Ja, dan kun je zoiets wel echt inrammen. Ja, en dit is makkelijker dan heel hoog druk zetten. In principe.
Ja.
En dit kun je er wel, je gaat, weet ik veel, je wist van vroeger, bijvoorbeeld een Jaap Stam, die had voor mij altijd bij ze bij in Italië. En dan hadden ze van die touwtjes om hun middel, weet je. En dan hou maar continu die spanning op die touwtjes. En zo moeilijk is dat dan, denk ik niet. Ik denk dat je dit er makkelijker in kunt rammen dan bijvoorbeeld hoog druk zetten.
Ja. Maar is het misschien ook meer de discipline om het te blijven doen, dan dat het tactisch zo ingewikkeld is?
Ja, dat denk ik. Dat onrustige, want wat je zegt, met name bijvoorbeeld een Ziyech, die vaak gaat hij wel een beetje zwerven om uiteindelijk wel aan de bal te komen. Waar je hem ook vaak wil hebben. Ja. Alleen ja, ook die jongens heeft hij ervan overtuigd om in dit systeem zo
alleen te leven. Alleen al het feit wat hij heeft gedaan met Ziyech, dat geeft al aan dat het een hele dominante trainer is. Maakt een hele leuke indruk, maar die zal ongetwijfeld heel dominant zijn op het trainingsveld en in de kleedkamer. Want Ziyech, als hij bij Ajax speelde, rechtsbuiten, dan speelde hij vrij rechtsbuiten. Nu speelt hij gewoon 77, 78 minuten stijf aan de zijkant. Gewoon stijf, ook als hij de bal niet krijgt. En als hij de bal bij Ajax 5 minuten niet kreeg, ging hij hem halen. Ging die achter de spits. Dus ook Hakim Ziyech speelt volledig in de discipline wat die trainer wil.
Ja.
Ja.
En of dat goed is, weet ik niet. Want je zou eigenlijk denken van, als je Hakimi hebt, ga lekker zwerven, Hakimi erover. Nee, hij speelt gewoon stijf rechtsbuiten.
Als Hakimi eroverheen komt, is hij rechtsback gewoon, hè?
Niet te lang, hè?
Nee, maar je zag hem echt een paar keer dat hij dan die plek gaat invullen achter Hakimi.
Ja. Hey, je zal maar een hele wedstrijd nummer 10 zijn en tegen Sofyan Amrabat moeten spelen.
Wow.
Ja, nou ja, dat is denk ik lekkerder dan bijvoorbeeld rechtsback spelen en tegen Mbappé een hele wedstrijd. Hoor,
toen jij Frankrijk zat te kijken, zat je aan jezelf te denken waarschijnlijk,
ja,
hè?
Ja, precies dat. En dan zou ik nog liever tegen Amrabat, terwijl ik vond hem fantastisch daar, wat een tank is dat. Maar.
Ja.
Ik zeg de beste stofzuiger van de wereld op dit moment.
Van de wereld?
Amrabat. Op dit moment is hij de beste stofzuiger van de wereld.
Ja, Kanté is geblesseerd, dus die is even niet bij.
Ja, die is de
ene Casemiro beste. Ook wel. Nou is dat niet echt alleen een stofzuiger natuurlijk. Maar die vond ik ook wel heel erg goed spelen. Als...
Ja, dat klopt. Ja.
Maar als je in dat rijtje genoemd wordt, als we moeten twijfelen tussen die twee, dat zegt al heel veel over Amrabat natuurlijk. Hè.
Ja, wat zou je doen als je Mbappé tegenover je had?
Zeg het maar eerlijk.
Ja, eerlijk, ik zou hem echt serieus hard op zijn knie schoppen. Hopen op een gele kaart en dat hij er geblesseerd vanaf gaat. Ik denk, het is de enige manier om die gozer te stoppen. Het is niet te doen. Nee, het is gekkigheid natuurlijk. Maar ik zou het wel doen.
Ja.
Nee, maar serieus, je kunt er niks in die gozer doen.
Dat is een grote
doen.
Kans.
Ja, dat denk ik wel. Ja, of je moet aan de scheids vragen of je met twee man extra mag spelen. Maar het is niet te doen, die gozer.
Staat geen maat op.
Echt niet. Het is echt bizar.
Ja. Want is hij nu al niveau, zeg maar, Messi, Ronaldo, of hij is al wereldkampioen geworden?
Ja.
Ja, en wel Messi, in de manier waarop die wedstrijden beslist.
Ja.
En hoe bepalend die al nu al is. Ja, dat echt wel.
Ja.
Ja, Messi en Ronaldo hebben... Hij speelt niet stijf linksbuiten, hè? Ook wel vrij. Maar Messi en Ronaldo zijn niet echt linksbuitens geweest. Dat maakt het nog knapper hoeveel goals die maakt. En wat ik het allermooiste vind, is... en dat is als verdediger echt vreselijk. Er zijn maar weinig mensen op de wereld die uit stand net zo snel langs je heen gaan dan dat ze op snelheid op je afkomen. Ja. Uit stand is die gewoon zo langs je heen.
Ja.
Geweldig.
Is niet lekker, Hans.
Nee, is niet lekker.
Wie is de meest vervelende tegenstander waar je tegen hebt gespeeld? Die zeg maar niveau Mbappé benaderde?
Nee, ik heb één keer...
Jezus, wat word ik zoek gespeeld?
Nou, ik heb één keer tegen Elia gespeeld. En toen was hij echt in een hele goede doen. Het erge was nog, speelde op donderdag voor de beker. En toen moest hij zondag weer naar de Kuip. Godskeleerde, zag ik er ook echt tegenop om weer tegen hem te spelen. Maar ik moet zeggen, ik heb daarna ook al wedstrijd tegen gespeeld.
En?
Was het eigenlijk wel prima, weet je. Dan had ik hem
aan.
Nee, maar hij was toen in die periode was hij echt goed. Weet je, als buitenspeler, hij had toen in die periode alles in wanneer diepte te pakken, wanneer een actie 1 tegen 1 aangaan, in de kaats met een overlap, met een back, positie kiezen, vond ik hem echt goed. Die twee wedstrijden had hij echt alles. Dan had ik echt zoiets van, ik hoop dat hij volgend jaar niet meer meedoet. Dat had ik wel een beetje, maar toen ging het echt waarde.
Ja, terug nog even naar Spanje-Marokko. Hans, vond je de penalties van Spanje goed?
Jezus, nou, die waren bijna net zo slecht als die van Japan.
Ja, daar moest ik aan denken.
Ja.
Ah, Japan. Ik hou niet van scheidsrechters en niet zo heel erg van trainers. Maar ik vind dat Japanse mannetje, die trainer, die hele beschaafde trainer... daar ga je ook een zwak voor krijgen. Maar die man, dat Japanse trainertje, die heeft gewoon een redelijk middelmatig ploegje van Duitsland laten winnen, van Spanje laten winnen. En iedereen geloofde in Japan. En dan heb je van die angsthazen die penalty niet durven te nemen. En toen moest ik gelijk aan Louis van Gaal denken, met de onzin van Peter Murphy, die er nu bij is.
Murphy.
Zware met z'n tweeën, denk ik. Je kan gewoon wel trainen. En Kenneth Perez heeft gelijk, een vaste trap trainen. Maar hier, kortsluiting hebben. Dan moet je hem gewoon als een grote jongen nemen zoals Ziyech hem nam. Gewoon volle bak dwars door het midden. Maar Japan, 3 terugspeelballen. Spanje, 3 terugspeelballen. Ja, terugspeelballen, die pak ik ook wel als keeper.
Maar weet je wat ik mooi vond? Ik ben benieuwd wat jij daarvan vond. Busquets loopt op een gegeven moment... Je weet, Busquets is natuurlijk geen penalty nemer. In de wedstrijd had hij een schot. Die bal die haalde net de doellijn. Zeg maar.
Louis,
dat is niks voor hem. Die komt aanlopen. Dat is een opmerking van de keeper. Hè, die kent hem natuurlijk. En dan lacht hij een beetje zenuwachtig. Zo van, nou, hij speelt een beetje de relaxte, ervaren speler. Maar je zag aan hem de zenuwen gieren door zijn lichaam. En dan duurde het ook even voordat die bal lag. Voordat hij hem kon gaan nemen. En je zag dat Becky steeds meer wegtrekken van... Als dit maar niet fout gaat... En dan denk ik bij mezelf, zo'n speler waar je dat helemaal aan af gaat lezen, wat gaat hij waarschijnlijk doen? Die gaat erin nemen waarvan die denkt van, ik hoop dat die keeper de andere kant op gaat. Als hij hem in ieder geval maar tussen de palen is. Jij bent een penalty nemer.
Ja,
klopt. Nee, ik geloof wel, kijk, die druk dat kun je niet oefenen, echt niet. Dat geloof ik ook meteen, maar ik geloof wel als je continu, ik doe dat vaak dan meestal eind van de training, dat ik altijd even twee hoeken, allebei mijn vaste trap daarin. Ja, weet je, als je daarvan overtuigd bent dat dat werkt voor jou... Ja. En je hebt dat in je kop al zitten...
Totdat jij kortsluiting krijgt.
Dat is... Ja, maar dat als je iets vast hebt in je hoofd van... Dit werkt bij mij. Als ik zo schiet elke keer, dan gaat die 9 van de 10 keer gaat die erin.
Ja,
dat moet je hebben. Dat vast. Maar zodra je in ook mijn enige twijfel komt... Ik heb het ook wel eens gehad. Ja, dan kun je het vergeten. Dan is het echt op goed geluk.
Kan een keeper twijfel zaaien? Want dat zie je bij dit toernooi. Daar waar keepers gek hebben gebaren, heen en weer, gaat het toch iets vaker missen. Hè?
Nou, vond Neymar vrij rustig blijven gisteren.
Ja, uitzonderingen bevestigen de regel.
Die keeper
deze keeper deed belachelijk. Nee, maar deze Bonou deed dat.
Ja, klopt.
En we zagen het Livakovic.
Ja.
Dus ik denk dat... Nou ja, zeg jij.
Nee,
kan dat? Kan een keeper jou gek maken?
Nee, want ik denk echt als je zelf je eigen focus hebt daarin van dit is gewoon hoe ik het ga doen. Ja, dan maakt het niet zo uit hoe een keeper daar tegenover staat. Alleen dat is denk ik ook wel het lastige om daarop te blijven vertrouwen. Ook al doet hij zich gek als wat en zegt waar hij gaat schieten.
Maar Luis Enrique, die heeft gezegd, jullie moeten om te oefenen in een jaar minstens 1000 penalties nemen. En volgens mij bedoelt hij daarmee. Hè? Ja, maar jij zegt, ik doe dat 2 per dag, dan kom je al heel eind. Als je een vaste trap hebt, dan heb je ook iets. En ik geloof dat dit dingen zijn waar je wel, niet trainen, maar wel handvaten aan kan ontlenen. Als er iemand is die zegt, joh, penalties, je loopt straks naar die stip. En je denkt, ik heb al vaker een penalty genomen, maar nu ben ik 3 keer zo zenuwachtig als normaal. Wat moet ik doen? Oké, dan ga ik je nu vertellen wat je moet doen. Wat is je meest vaste trap, waar je het meeste vertrouwen in hebt, waar je het vaak mee hebt gescoord? Die doe je. En als die keeper een pak, prima, maar die doe je. En je ziet, deze jongens komen met een terugspeelbal.
Kunnen leren, Chris, wat een verhaal.
Ja, maar je ziet de twijfel bij al die
Karim gasten. Is niet meer de meeste met de meeste.
Maar het is toch ongelooflijk. Nee, het is toch ongelooflijk dat mensen van 35 jaar met 140 interlands een terugspeelbal een meter uit het midden van het doel spelen.
En het erg is nog dat Luis Enrique de eerste 3 heeft aangewezen. Daarna mochten de spelers het onderling. Dus dit waren de 3 beste. Ja. Maar ik kan me herinneren dat jij vorig seizoen een penalty had. Toen had hij nog geen één keer gewonnen, geloof ik. En toen moest jij een penalty nemen.
Ja, Heracles. Ja, dat was ook echt een verschrikkelijke penalty.
Ja. Maar merk je dan dat het ook iets anders doet in je hoofd? Omdat er zoveel druk op staat?
Nee, toen wist ik dus ook. En dat duurde echt wel 5 minuten. Was een VAR inderdaad. En, en we hadden nog geen wedstrijd gewonnen. Volgens mij was jij erbij, Hans.
Ja, ik was erbij.
Ja, en dat stond 0-0. En ze hadden ook nog een penalty gemist.
Als jij goed speelt, als jij beslissend bent, ben ik er altijd bij.
Ja, dan. Nee, kom eens wel vaker kijken dan.
Ja, en dan hou je dus gewoon vast aan je hoofd van wat je altijd doet.
Ja, ik denk, dit moet ik echt mijn vast. Ik heb over het algemeen, ja, natuurlijk ga ik alles lopen verklappen hier. Nee, ik heb het meest was dat wel mijn vaste hoek.
Maar een half jaar.
Ja, daarom. dit was wel mijn meest vaste hoek. Ik denk, als ik daarin gewoon mijn eigen ding doe, ik pak mijn focus, dan ga ik gewoon vol voor die hoek. En als die dan goed hard is, probeer er dan maar eens bij te komen.
Ja, want heb je al nieuws over contractverlenging of niet? Doen we dat in deel 2?
Nee, het is zeker tijd. Ja,
het is bijna tijd. Maar Bram van Polen, je weet het nooit. Wie weet tekent hij nog wel een jaartje bij. Misschien gaat hij dat zo vertellen, denk het niet. We gaan in ieder geval dus de favoriete speler van de heren en de favoriete team van het toernooi tot nu toe. En natuurlijk hebben over Portugal-Zwitserland en over Louis van Gaal. Want die heeft Brazilië een counterploegje genoemd. Ja, u hoort het goed. Hans heeft daar vaste mening over. Graag tot zo. Welkom terug bij WK Praat. Nog 22 minuten praten over voetbal. Dan moet Bram snel naar huis, want voorbereiden. Op maandag 9 uur, Helmond Sport thuis, hè?
Ja.
Ja, volgende etappe in de Keukenkampioen-divisie op weg naar promotie. We gaan eerst de speler van de dag op deze WK-dag 6 december bepalen. Bram, jij mag beginnen.
Ja, uiteindelijk kun je niet om Ramos heen natuurlijk.
Gonzalo Ramos.
Maar goed.
Ja.
Ja, die gaan we niet. Ik ga voor een oudje. Voor Pepe.
Voor Pepe.
Ja, ik vind wel, als je dan ook nog zo'n goal maakt en hij is nog zo fit, hij is 39 jaar, ik neem mijn petje voor af.
Ja, want hij wordt als knettergek gezien, maar van de vaart zijn eigenlijk is een hartstikke lieve gozer. Ik heb het idee dat hij de laatste jaren wel ietsje wilder is.
Ja, toen wilde hij nog wel eens in één keer even zo'n kronkel en zo komen. Ja. Maar goed, ik hou wel van dat soort type spelers.
Jij hebt ook een lichte kronkel.
Ja, ik heb af en toe ook zeker wel eens een kronkel in het veld. Ja. Niet zozeer erbuiten, hoor, maar in het veld heb ik ook nog eens een kronkel. Ja. Dus ik kan daar wel van genieten.
Ja. Chris, jij gaat voor?
Nou, dan ga ik voor Cristiano Ronaldo. Omdat hij op de bank zat.
Ja.
Ik heb voor het toernooi gezegd, Portugal is absoluut geen titelfavoriet. Want alles moet naar Ronaldo. Hele mooie spelers als João Felix. Als Bruno Fernandes. Die moeten eerst kijken, waar is Cristiano? Kan ik hem naar Cristiano spelen? Wordt hij boos als ik het niet doe? En dan, als dat niet zo is, dan kunnen ze pas gaan kijken wat de andere mogelijkheden op het veld zijn. Ja, dat maakt het spel natuurlijk heel stroperig. En dat hebben we eigenlijk gezien op het EK vorig jaar. Dat hebben we gezien in de groepsfase dit jaar. Nu, Cristiano Ronaldo op de bank. Meest gefilmde bankzitter ooit in de geschiedenis van het voetbal, volgens mij. En Portugal is los. En je moet ze nu ook, met zo'n wedstrijd waarin een ploeg loskomt. We kennen dat.
6-1.
Je moet ze echt als een van de favorieten voor de eindstrijd.
Gaan we het daar zo nog over hebben?
Ja, zeker. En dus is Ronaldo jouw speler van de dag?
Cristiano Ronaldo.
Oké, Hans?
Ik zoek het in de hoek van Marokko.
Ja.
Dan kan je kiezen voor Masraoui, die echt op een waanzinnige manier gedekt heeft en rugdekking gaf. Over knijpen gesproken, niet ingewikkeld maken, maar die is vaak, als de tegenstander over de andere kant kwam, in de rug van de centrale verdediger. Dan kan je Saïss kiezen, dan kan je Amrabat kiezen, dan kan je Hakim Ziyech kiezen. Maar ik hou niet van keepers, maar ik
Bono. Fijn dat je me neemt.
Bono.
Ja.
Zeg je het goed, Bono?
Ja. Ja.
Bono. Wat een Bono. Heerlijk keepertje, zegt dat er gewoon, dat als er een hoge bal komt, die Spanje die geeft die dan niet zo heel vaak, maar dat je gewoon weet van, ik steek even een sigaretje op en ik, want dan komt hij.
Ja.
Wat een heerlijke keeper is dat, zeg.
Leuke uitstraling heeft hij ook.
Leuk, vrolijk, ja, leuke jongen.
Ja, precies. Steeds een big smile.
Ja. Oké, okay, nou, Hans, je gaat winnen. Want ik hoopte al dat één die zou nemen. Gonzalo Ramos vond het te makkelijk. Dus, Yassine Bounou is de speler van de dag. Ja, gefeliciteerd.
Jij hebt hem ook gekozen.
Ja, nou, ik wilde die ook kiezen. Dus ik ga met jou mee. Dus bij deze.
Nou.
Hoe zou Cristiano Ronaldo zich voelen?
Ja, ik denk echt niet lekker. Ik geloof dat echt niet. Daar is hij wel nog iets te ijdel voor, denk ik.
Ja, hij ging bij de 2-0 liep hij naar Peppe, want dat is zijn maatje. Wat is deze, Chris?
Alleen maar dat praten achter die hand bij die goal. Ja. En dan een beetje lachen zo om je heen. Van...
Flikker toch op met dat praten achter die hand, joh. Wat moet je nou tegen elkaar zeggen?
Heb je dat vroeger wel eens gedaan, zo achter je hand?
Zo achter je hand aan praten.
Maar het is wel een contrast, hè. Want Messi krijgt alle schijnwerpers. Iedereen wil in Qatar ook, maar ook ter wereld, dat hij zijn laatste kuntje flikt met Argentinië wereldkampioen. En Ronaldo belandt bij United op de bank, wordt weggestuurd. En nu ook bij Portugal.
Ja, ik vond hem ook wel. Ik vond hem wel heftig, hoor. Want het was wel een dappere beslissing, maar, van de coach. Maar hij was met de grond gelijk gemaakt als ze hadden verloren, denk ik.
Ja. Vandaag. Maar wel hilarisch dat ze vervangen Gonzalo Ramos de drie in schieten.
Ja, nee, maar jij begon met de vraag van hoe zou Ronaldo op deze wedstrijd terugkijken? Ik denk als hij gewoon een stukje terugkijkt, dat hij denkt van, hè? Er zit in één keer zonder mij heel veel beweging in deze ploeg.
Ja.
Spelers voelen zich vrij. Die Ramos is een geweldige spits. Fernandes. Alles. En iedereen is vrij. En er zit zoveel beweging in. Silva die gewoon... Ja.
Maar zou die er zo naar kijken?
Nee.
Nee.
Maar, nee. Maar als die echt... Dit is een goede ploeg zonder mij.
Ja.
Ja, maar het is wel even een lesje in nederigheid de afgelopen maanden voor Cristiano.
God. Nou, hij heeft dat lesje nog, hij heeft nog geen voldoende gehaald.
Dat lesje is hij nog niet voor geslaagd, nee.
Proefwerk,
God.
Moet hij nog maken, hoop ik. Ja. Want ik denk, deze man heeft natuurlijk de laatste 20 jaar van zijn leven, van zijn omgeving, alleen maar gehoord dat hij de allerbeste ooit is. Dat hij helemaal fantastisch is. En dat alle andere mensen die het anders zien, dat die zich enorm vergissen of niet eerlijk zijn.
Ja.
Ja, dat gaat hij niet nu hierdoor, gaat hij van die gedachte afgebracht worden. Maar daarom is het ook heel goed dat deze coach nu beslist heeft. En het was ook een mooi moment nadat hij zich niet goed gedroeg na de wissel de vorige keer. Om ernaast te zetten. En hij blijft er natuurlijk naast staan. Hij gaat niet de volgende wedstrijd met Ronaldo beginnen. En het is wel lef voor nodig, dat ben ik met je eens. Maar ik moet ook zeggen, het verbaasde mij niet dat hij niet speelde.
Er is er nog eentje die enorm zit te genieten. Die glijdt op zijn bank in Oldenzaal, Erik ten Hag. Dat is niet iemand van kinderzinnen. Of per se zich gelijk halen.
Nee.
Maar heel ergens diep in zijn achterhoofd heeft hij toch wel iets van, dat hebben we met z'n allen toch goed gedaan. We hebben gewoon afscheid nemen. Klaar is klaar.
Ja. En toch ga ik, het zal me niet verbazen, straks Ronaldo ook gewoon nog straks bij een 0-0 stand in de kwartfinale tegen Marokko. Dat
zeker,
hij ook
dat kan natuurlijk.
Ja.
Zeker.
En ergens verdient hij dat natuurlijk ook wel. Hè. Maar, het is wel triest als je nu ziet hoe dit laatste half jaar is gegaan met nu het WK erbij.
Maar ja,
van zo'n grote speler.
Ja, een hele grote speler. Een van de drie beste die er ooit geweest zijn, denk ik. Alleen, ja, hoe goed is hij de afgelopen anderhalf jaar geweest? Moet je ook eerlijk in zijn. Wat is er dan nog over? En als je dan, want wat we gaan straks kijken, ik geef het op een briefje. Straks is hij in maart speelt hij in die Saudi-Arabische competitie. En dan krijg je op zijn Instagram 12 goals in de eerste 4 wedstrijden. Meestal ooit in de Saudische competitie. Ja.
Is geen koekenbakkerscompetitie, hoor.
Nee. Het is,
Maar die Gonzalo Ramos kan ook wel voetballen, hè?
Ja,
dat wisten we al natuurlijk bij Benfica. Maar,
bij Benfica volgens mij in 11 wedstrijden 9 goals.
Ja.
En die heeft diepte. Maar Kijk, één ding zal altijd de komende tijd nog wel blijven. Hij blijft de beste aanvallende kopper van de wereld, Ronaldo. Als hij de lucht in gaat, gaat hij gewoon 3,5 meter de lucht in. Maar
nou, dan wordt hij de Luc de Jong van Portugal.
Echt lekker met hem lekker met hem doorvoetballen, dat heeft er nooit in gezeten. En hij is wel een beetje van zijn diepte kwijt.
Ja, ja.
Dus
ik moet altijd aan Rui Costa denken met Darwin Núñez, als ik aan die Gonzalo Ramos denk. Dat Liverpool 60 miljoen bood. En dat, of 50 of zo. En dat Benfica zei, ja, is wel veel. Maar moeten we eigenlijk accepteren. Maar ja, doe maar, vraag maar 100. En is goed, 100. En zei, we hebben veel beter. Die Gonzalo Ramos, die is beter dan die Darwin Núñez. Nou, zo geschieden. Ja. En die Rui Costa Liverpool uitlachen, maar goed. Maar ja, wat je zei, nu zijn ze ineens gewoon weer... horen ze bij de top 3, 4 titelkandidaat, of niet?
Ja, zeker ook. Kijk, ze komen nu tegen Marokko. Na de wedstrijd Marokko dacht ik, nou, Portugal kan Marokko ook hebben. Maar als je dit Portugal ziet, dat wordt een ander verhaal. Want Portugal gaat niet tiki-taka blijven spelen als Marokko daar staat. Die gaan gewoon ballen erin leggen. Ja. En die komen heel veel aan de bal. En ja, er gaat een keer een balletje goed vallen voor een Ramos of een João Felix of een Bruno Fernandes. Ja, er zit zoveel kwaliteit in dat team. En je had het over Saiz. Maar wat dacht je van die Agüero? Vond ik ook een geweldige speler. Maar die gaat geblesseerd af. Ja. Saiz, kan die nog spelen? Is ook niet duidelijk. Ja, Mazraoui.
Dat hadden ze allemaal, man.
Tom, heb jij wel eens je hamstring ingetaped nadat hij verrekt is?
Nee. Ik heb hem ook nog nooit zo verrekt, volgens mij. Man.
Maar dat was goed. En dan ging gewoon door ook. Wat een gast.
Ja, maar die komen bonte blauwe deze wedstrijd. Die hebben echt even nodig om hier van bij te
En dan
komen.
Tegen dit Portugal, ja.
Maar als jij dus echt een scheurtje hebt opgelopen en op adrenaline doorgaat zoals die Saiz, want daar zie ik hem toe in staat. Ja. Wat een geweldige beest is dat. Dan kan je de volgende wedstrijd niet spelen.
Die gaat echt niet spelen, nee. Dat geloof ik ook niet.
Nou ja, als je echt een scheur hebt, dan kun je toch ook niet door? Zo. Dan scheurt hij verder. Of dat, kan dat, hè? Kun je dan nog aanzetten? Kun je dan nog sprinten?
Ja, ik heb een trainer gehad die, als je een spierscheuring had, dan zei hij niet zeiken doorspelen. Dus dan scheurde hij alles af, Simakist maar.
Het was niet vanuit de sprint, hè? Voor mij dat hij een bal wegschoot.
Nee, zeker. Lucht, zeker. Ja.
Het zijn wel schitterende kwartfinales. Marokko-Portugal, daar hebben wij ook wat mee met Marokko natuurlijk. Dat is leuk. Engeland-Frankrijk, nou, dat behoeft geen toelichting. Kroatië-Brazilië en Nederland-Argentinië. Mooier kan bijna niet.
Ja.
Even over Nederland-Argentinië, heren. Louis van Gaal zei vandaag, Brazilië, dat is een counterploegie. Ik hoorde van onze regisseur Frank Grossa, die heeft een Braziliaanse vrouw, dat ze in Brazilië al gretig hierop op aanslaan.
Ongetwijfeld.
Hij had gelijk. Na de rust tegen Zuid-Korea, toen het 4-0 voor Brazilië was, toen hebben ze, nadat ze volledig bij de strot gegrepen hebben met Richarlison, met Vinicius, met Neymar, met Rafinha, hebben ze in de rust tegen elkaar gezegd, we gaan eventjes op de counter, lekker een beetje uit...
Maar hij doelde denk ik ook wel een beetje op dat het vooral wel schakeldoelpunten waren. Hmm. Weet je? En dat was wel zo. Misschien op de... je hebt een penalty dan, maar die laatste twee, dat was wel... Zij komen er zo... Als ze eruit komen, is echt niet normaal bij die gasten met die vier voorop.
Maar vind jij dat ze net zo met z'n allen op de helft staan te wachten als Nederland op Verenigde Staten stond te wachten?
Nee.
En er zit ook wel iets meer tempo in, toch?
Zo.
Maar zij kunnen ook wel inzakken, hoor.
Tuurlijk, absoluut.
En dat deden ze af en toe ook wel.
De hele tweede helft hebben ze ingezakt, maar het was 4-0.
Ze spelen geen hoge pressie. En het is ook niet zo dat ze tiki-taka Spanje voetbal spelen. Ze wachten net zo'n beetje bij die kopcirkel. En dan hopen ze dat de tegenstander een fout maakt. En als ze aan de bal komen, dan is het... Binnen 2-3 passes zijn die vier musketiers voorin aan de bal. Ja, dan kun je borst nat maken. Degene die volgens mij niet scoorde... Rafinha scoorde niet. Vond ik eigenlijk de beste van het hele spel.
Ja.
Niet normaal.
Die blijft kappen.
En die werkt wel ook nog. Hè? Als hij de bal verliest, gaat hij ook nog proberen terug te veroveren. Die anderen die staan dan met de handjes in de zij. Heeft nog even een dansje of weet ik veel wat ze doen. Maar ja...
Nou, we hebben een zware dobber aan Argentinië en dan eventueel Brazilië. Dus dat Van Gaal mag zijn bord nas. Maar dat maak ik moest even...
Ja, maar Zuid-Korea, wacht even. Dat heb ik nog wel even zeggen. Oh. Zuid-Korea speelt natuurlijk nadat ze op achterstand kwamen wel echt zo naïef. Met zoveel mensen voor de bal. En met afstanden groot. En
kan hij niet doen,
als je dan de bal kwijtraakt. Ik vond het een soort harakiri voetbal tegen dit Brazilië.
Ja, dat is denk ik deels hink op twee gedachten. Omdat je gewoon, je komt zo snel op 2-0 achterstand. Ja, dan gaat toch, zit er wel een bepaalde onrust wat er dan in zijn ploeg sluipt. Dan wil de helft zo naar voren willen om die bal om wel wat hoger druk te zetten. Ja, en de rest die gaat lekker naar.
Maar wees eerlijk, hè? Als jij 2-0 achter staat tegen Brazilië na 10 minuten. En je hoopt nog 2-2 te maken. Wat geeft dan meer kans? Om harakiri voetbal of Marokko voetbal?
Ja, Marokko voetbal.
Dat bedoel ik.
Ja.
Heb jij ook je trainersdiploma's, Chris?
Nee, zeker niet.
Nou, zou die wel moeten krijgen. Want, zoveel voetbalverstand. Zo, dat kan meteen uitreiken, die diploma's, toch? Ja. Het was vandaag interviewdag bij het Nederlands Elftal. Noppert was aan de beurt. En Pascal vroeg hem van, nou ja, wat is er nou anders dan bij Heerenveen? Ja, veel. Maar ja, de ballenstop is hetzelfde. En we doen hier ook videobeelden. Maar wat wel anders is de luxe. Zo'n bootje als gisteren had ik nog niet zo vaak gehad. En dit hotel is ook wel erg luxe. Hoe kijk jij, want ik zat ook, toen jij hierheen kwam, dacht ik ook een beetje, ja, dit is eigenlijk een beetje ook gewoon een eredivisie voetballer die ineens bij het Nederlands elftal is beland.
Ja. Oh, jij dacht dat ik dat ook zou kunnen?
Nou, nee, maar hij heeft wel, ja, jij bent ook een eredivisie voetballer.
Ja, nee, ik snap wat je bedoelt.
Verplaats je wel eens
Milan wilde eigenlijk vragen van, of
waarom heb jij nooit in Nederlands elftal gespeeld?
Of je beledigd bent, nee, en je niet bij zit.
Ik wilde eigenlijk vragen van, verplaats je wel eens in zijn hoofd wat die gast nu allemaal meemaakt?
Nee, niet zozeer. Ik ben gewoon echt wel aan het genieten van hem. Hoe hij zich opstelt. Hij is gewoon echt zichzelf. En ja, dat nuchtere. Ja, hij heeft in alles. En dat is hij natuurlijk al. Hij is echt zo'n beetje zo'n nou, troetelkindje.
Bijna een beetje een stripfiguur of zo.
Nou, doe je hem echt mee tekort, vind ik. Want hij staat onwijs goed te keepen. Maar ja, ik denk dat elke Nederlander zich wel in hem kan vinden.
Iedereen loopt met hem weg.
Ja. Maar dat ziet de man enorm. Dus ik geniet. Ik vind hem fantastisch hoe die zich voordoet daar in die hele groep. Ja.
Ja, en hij laat zich niet gek maken. En je hebt ook het idee van, nou, hij zei, ja, ik voel geen druk. Maar ja, ik doe gewoon mijn best. Ja.
En dat is niet gespeeld, hè, volgens mij.
Nee. We zijn wel eens enigszins beledigd geweest, tenminste. Ik heb heel raar gevonden dat Bijlo niet de eerste keeper was. Of dat Sillissen niet meeging. Maar in dit geval heeft Van Gaal wel een hele vooruitziende blik gehad. Want Hij verblikt of verbloost niet, hè? Nee, maakt hem helemaal niks uit. Nee. Of hij bij jou gezet staat te keepen of in de kwartfinale tegen Argentinië. Nee. Maakt hem geen reet uit.
Nee. Mooi. Noppert tegen Messi vrijdag. Dat is al iets om je op te verheugen. Jongens, ik wil graag jullie favoriete speler van het toernooi tot nu toe.
Ja, die hebben we mij net besproken.
Noppert?
Ja, ik vind Noppert echt mijn held. Ja.
Ja. Nou ja, dan pakken we die meteen erbij. Dat behoeft geen verdere introductie, want ja, nee. Dit is gewoon...
Nou ja, naast de persoon die gewoon hoe die staat te keepen, maar ook gewoon wel qua hoe die is als persoon.
Ja. Ja. Chris, wie heb jij gekozen?
Musiala.
Is hij al
naar huis, dat is eeuwig zonde. Alleen daarom was ik Duitsland-fan. Een beetje in de Bundesliga gezien dit jaar, hoewel het wat lastiger is. In de Champions League natuurlijk gezien. Steeds beter aan het spelen, nog steeds 19 jaar. Beste dribbelaar van het toernooi tot nu toe. Maar ook rendement. Dus het is eigenlijk een soort Frenkie de Jong die goals maakt.
Veel expected goals ook?
Ja, ook. En expected assists ook vooral.
Ja, expected assists veel.
Ja.
Maar ja, nee, zeer goede speler natuurlijk. Hans, kan jij eroverheen?
Nee, ik ga uitgelachen worden wie ik kies. Ik kies de meest stabiele van het toernooi die bijna niet genoemd wordt. Ik ga voor Nathan Aké.
Ja,
die heeft nog geen stap verkeerd gezet.
Ja. Ja.
Goed in de duels, goed in zijn passing, goed in de rugdekking bij Daley Blind. Ik vind hem heel, heel goed spelen. Ja. Zonder dat hij... Ik bedoel, mensen die nu zitten te kijken zullen denken, je bent niet goed.
Ook nee. Goed.
Nee. Als wij straks tegen Argentinië spelen en Messi gaat dan vanuit die spits zich een beetje laten inzakken in het middenveld. We weten, we spelen op het middenveld, man tegen man. Moet Ake, Timber, afwisselend, wie moet er achter Messi aan?
Dit is wel heel, heel, heel ouderwets wat ik nu ga zeggen. Maar Bram en ik, die zijn ongeveer even oud. Dus,
ik zit er tussenin.
Ik ga het even toetsen bij jou. Ik zou wat hoger, ietsjes hoger op het veld staan. Dan is Messi ook wat verder van je goal. Maar dat is allemaal in theorie. En ik zou, als Messi zich laat vallen op zijn eigen helft, dan gaat hij maar doen wat hij wil. Maar als hij over de helft heen komt, dan zou ik wel durven Timber eraan op durven opofferen. Dat gewoon Timber gewoon hem vastpakt. En dan hebben we gewoon toch nog Ake en Van Dijk in het centrum.
Maar
het is heel ouderwets Milan.
Als hij dan naar rechts buiten loopt, moet Timber dan helemaal mee?
Ja.
Nou ja, en Timber is in balbezit natuurlijk ook wel aardig.
Het is ouderwets. Is wel, iemand echt volgen. Maar als iemand
zou kunnen...
Ja.
Ja, dan kan
snelheid.
Timber is echt goed.
Misschien als hij geel krijgt, dan Ake.
Maar je bent ermee gezegend als je gewoon Ake of Timber op de Nederlandse helft overal achter je aan hebt.
Ja.
Maar het is uit 1812.
Dus, ja, en ook met name omdat Messi bij balverlies gewoon niks doet. Dat is echt wel lastig hoor. Om dan
ook daar
in zijn buurt te blijven. Ja, ik denk dat het echt heel lastig is.
Ja.
Daar zit hij natuurlijk continu op de loer. Ja, dat staat raar als dan zo'n Verdijk een beetje indribbelt en
zou jij het wel een leuk klusje vinden?
Nee.
Gewoon op de knieën schoppen na 5 minuten.
Nee, ja, alhoewel, ja. Nee, ja, Messi, ik vind Messi ook zo achterlijk goed. Ja. Ik denk niet dat het een preekje is om zo'n jongen te verdedigen, maar goed.
Chris, wat is jouw favoriete team?
Ja, ik heb eigenlijk al Duitsland gezegd, maar dat is dan misschien een beetje flauw als ik al Musiala heb. Maar als ik dan een ander team zou moeten noemen, dan zeg ik toch het PEC Zwolle van dit WK, Canada.
Canada. Casino voetbal.
Casino voetbal, heerlijk.
Ja, alles naar voren.
Ja.
Veel goals.
Volle bak. Doordekken.
Alleen PEC haalt wel de punten binnen.
Ja, maar Canada heeft ook natuurlijk ook wel pech gehad. Hè. Die wedstrijd tegen België, die moeten ze gewoon met 4-1 winnen.
Ja.
Ook een expected goals. Ja. Joost, Leo.
Hans, wat is jouw favoriete team?
Ja, dat is heel makkelijk. Dat is heel makkelijk, want je mag wat het werk wat wij doen mag je geen favorieten hebben, mag je geen vrienden hebben. Maar ik heb wel wat met Hakim Ziyech.
De leeuw van de atlas. Dat wel.
Marokko. Maar niet alleen heb ik nu iets met Ziyech, maar ik heb inmiddels ook een beetje verkering met Saïss, met Amrabat, met Bonu.
Mijn nieuwe favoriet is Boufal.
Boufal. Ja,
die linksbuiten.
Die heeft ook een paar
ondeugden. Echt een ouderwetse passeerder, jongen.
Dat is echt een ouderwetse linksbuiten. Ja. Maar
niet echt snel, hè?
Nee.
Het is gewoon een soort...
En na een uur was hij echt helemaal op. Dat zag je ook als zijn gezicht. Ja. Leuk team. En misschien dat is iets...
Zijn wij het dus 2 keer met elkaar eens? Je bent ook voor Marokko? Favoriete team?
Ik ben voor Marokko, ja. Ik had ze zelfs als Dark Horse voorspeld bij het voorspellen.
Jij was de enige,
Soms heb ik nog wel eens een keer kijk op. Maar goed, ik had ook gezegd dat Bergwijn heel veel ging scoren. Maar dat is nog niet echt gelukt.
Bram,
wat is jouw favoriete team?
Ik had eerst ook Marokko wel. Omdat dat vind ik nu eigenlijk is dat de... Nou, je zei dan misschien Dark Horse. Maar het is eigenlijk nu de... Als je de rest van de kwartfinalisten ziet... Ja. Is dat nog wel een beetje de enige surprise eigenlijk. Ja. Toch? Als je mag het wel een beetje zeggen.
Zeker.
Dus daarin wel, maar goed. Ik blijf mijn eigen land trouwen. En ik ga voor Nederland.
Ja? Ja, kan jij het wel waarderen?
Nee, natuurlijk spelen ze nog niet.
We worden wereldkampioen, hè, Bram?
Ik vind het wel mooi en bijzonder wat zo'n Van Gaal weet te bewerkstelligen bij die gasten. En ze gaan er allemaal in geloven. En ik heb ook echt wel vertrouwen richting Argentinië. Dus als je die eerste wedstrijd... Tuurlijk was het niet sprankelend, maar dat weten ze zelf ook donders goed. Maar wij zijn er... Ik zat er van de week nog aan te denken... Dat EK was, geloof ik, hè, in Oostenrijk en Ween. Dat we Italië en Frankrijk echt... Alle kanten op speelde.
Marco van Basten,
2008. Ik met een paar vrienden gingen wij die kant op. Ja, toen tegen Rusland. Ja, en wij hadden echt zoiets van, nou, dit gaat hem echt worden. Dit gaat ons EK worden. Nou, toen weet je, voor mij, ik weet niet eens hoeveel het werd. Maar
3-1 naar verlenging.
Kansloos verhaal.
Ja, maar Marco.
Dus ik vind ergens ook wel, misschien zijn we wat realistischer geworden daarin in Nederland. Ja, speel je naar je kwaliteiten.
Maar toen heeft Marco van Basten, heeft Boularus de grootste pech gehad met zijn vrouw. De avond ervoor een kindje verloren. Ja. En... De halve selectie hebben de hele avond in het ziekenhuis gezeten voor die wedstrijd. Dus Marco van Basten heeft als bondscoach ook wel een beetje pech gehad. Hè? Toen speelden ze fantastisch.
Maar toch herinner je die wedstrijd tegen Italië en Frankrijk nog...
4-1, 3-0.
Als gisteren. Zo fantastisch was dat.
Ja,
en dat heb ik aan dit WK nog niet echt.
Nee, eens. Maar goed, hoe vaak heeft Duitsland wel niet prijzen gepakt... terwijl ze ook niet sprankelend speelden? Nee. Ja, hebben ze ook vaak.
Jullie bij PEC Zwolle combineren het allebei. Dat
hopen we wel,
punten pakken en leuk voetbal, allemaal naar voren. En jullie hebben de trainer vastgebonden aan het stadion?
Ja, dat moet wel, hè, momenteel. Met
wilde die nou weg of niet?
Nee, daar gaat gewoon het seizoen bij ons afmaken.
Ja? Ja, dat is nu zeker?
Maar
niks in die voetballerij is zeker, maar... Nee, ja, dat... We zeggen het ook wel eens tegen hem. Ja, van wat is nou mooier om... Kijk, uiteindelijk mochten wij promoveren. Ik klop het ergens.
Maar heeft hij wel met Groningen gesproken, Bram?
Volgens mij heeft hij er wel mee gesproken, daarna nog.
En weet, dacht je, ik en weet je waarom hij het niet gedaan heeft?
Nee. Ja, ik hou me dat soort dingen ook echt wel een beetje van... weet je, dat is zijn ding. Ja, dat interesseert me eigenlijk niet zolang hij bij onze trainer is.
Jij bent toch wel het type die tegen de trainer kan zeggen... Dikke, hoe zit het?
Maar had je er begrip
voor gehad? Zou ik wel kunnen doen.
Had je er begrip voor gehad als hij het had gedaan?
Ik denk niet zozeer naar ons als spelersgroep, want hij weet donders goed dat wij achter hem staan en dat en hoe wij met elkaar omgaan en werken, daar is hij hartstikke tevreden mee. Maar goed, hij heeft natuurlijk wel wat gezeik gehad een paar weken terug, met dat hij ook op zijn spandoek stond
van Dickhout. Stonden er 30 mensen op het trainingsveld, terwijl jullie gewoon...
Nee, er stond niemand op het trainingsveld, maar er hing zo'n spandoek van Dickhout. Ja, weet je, en dat zijn natuurlijk wel dingen die een trainer wel aan het denken zetten. Ja, dat, en dat... Als je het op zo'n manier bekijkt, dan.
Ja, als je dan nu mee zegt van, en je verliest in februari 3 keer. En een directeur denkt, nou, laat ik het maar. Hè,
dit support, nee, die gaat maar. Er echt niet uit. Dat,
denk ik ook niet.
Maar, nee, maar dat zijn maar. Dat zou ik ook echt het maken. Is toch maar een groepje van 30 die dat gedaan hebben. Jullie hebben toch 14.000 mensen die gewoon achter Dick Schreuder staan?
Dat gevoel heb ik in ieder geval wel, ja.
Dus en hij heeft gezegd, ik blijf?
Nou, wat ik zeg, voetbalrij is niks zeker, maar goed, ik hou me vast.
Hij blijft.
En jij blijft ook?
Ik krijg zo waarschijnlijk meteen een happy. Ik blijf sowieso, waar moet ik heen? Niemand
precies. En je mag ook bij ons altijd komen. Ja. Dankjewel, Bram. Dankjewel, Chris. Dankjewel, Hans.
Chris, het is afgelopen.
Het is afgelopen, Chris.
Lekker, zeg.
Bedankt en tot morgen zijn we er weer met WK Praat. Doeg. Chris.